Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Elge de deugd voor ons voor zal gaan. Vanmiddag om 5 uur hoopt voor ons voor te gaan dominee F. van Binsbergen. En vanmiddag is er ook de open samenkomst. De open samenkomst begint om 3:30. Aanstaande woensdag 13 maart is het biddag. In de middagdienst van 2:30 hoopt onze eigen predikant dominee L. Kroneman voor te gaan. Alle kinderen en jongeren van harte uitgenodigd. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee J. Kommery voor ons voor te gaan. Volgende week zondag om 10:00 de diensten. Dominee Kroneman in de ochtenddienst en in de middagdienst kandidaat M. Slingeland. Met betrekking tot de vacature van een diaken maakt uw kerkraad het volgende bekend. In verband met de ontstaande vacature van diaken zal er op woensdag 27 maart, voorafgaande aan de avondmaalskring, een verkiezing tot ambtsdrager zijn. Voor deze verkiezing heeft de kerkenraad, in biddend opzien, en met inachtneming van de ingediende namen, het volgende dubbeltal op alfabetische volgorde opgesteld: de heer C. L. Hollemans en de heer T. W. C. van der Zalm. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst, en de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 118, vers 12 en vers 14. En deze psalm, dat is een bijzondere psalm, maar alle psalmen zijn natuurlijk bijzonder. Maar deze psalm hoort bij de Hallelpsalmen die de Heer Jezus ook gezongen heeft toen hij de laatste keer met zijn discipelen de Pesachmaaltijd vierde in de opperzaal, toen het heilige avondmaal werd ingesteld. En toen zongen zij als laatste deze psalm, psalm 118. 113 tot 118 zijn de Hallelpsalmen. En toen zij de lofzang gezongen hadden, toen ging de Heer Jezus naar de hof van Gethsemane. En daar gaan we vanmorgen ook vanuit Gods woord bij stilstaan, bij die worstelingen van de Heer Jezus in de hof. Dus de Heer Jezus heeft deze psalm nog gezongen voordat hij dus vanuit de opperzaal naar de hof van Gethsemane is gegaan. Psalm 118. En dan zingen we dus vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. En ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit, mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Psalm 118, vers 12 en 14. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen, ook vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En luisteren we naar de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. En na het amen erop zingen wij Psalm 119, vers 3 en vers 9. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet en dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. En ook het negende, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef en uw woorden mogen bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht en de nevels opdoe klaren. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. Psalm 119, vers 3 en vers 9 zingen wij na het amen op de wet en de samenvatting die Christus ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus leert ons in een hoofdsom en vatte de wet samen toen hij sprak, en ik lees het voor vanuit Matthäus 22, vers 37 tot 40, de woorden van Jezus: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed, biddend om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. En in de voorbeden dragen we mevrouw Anneke van Oosten aan Gods genadetroon op. Zij is verhuisd van het Franciscus ziekenhuis naar het Zonhuis in Vlaardingen voor verdere behandeling en revalidatie. We bidden voor haar herstel. We bidden ook voor de heer C.L. Hollemans en T.W.C. van der Salm, die op tweetal staan voor facturen van diaken, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. We bidden ook voor een goede open samenkomst vanmiddag, dat er velen mogen komen om ook het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus hier in Schiedam te mogen horen. Laten we samen bidden en danken. Almachtige, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij op de eerste dag van deze nieuwe week, uw opstandingsdag, bij elkaar mogen komen hier in Schiedam, uw gemeente, om uw woord te verkondigen, ja, om onder de bediening van uw woord te zitten, om te luisteren wat u ons te zeggen heeft vanmorgen. En dan zijn het in het bijzonder ook de lijdensweken. Wij leven toe naar het kruis op Golgotha en naar het lege graf. En Heere, dan past het ons om in stilte en diep ontzag tot u te komen in het gebed. Als we iets zien van uw diepe lijden en sterven, de weg die u gegaan bent, dat u uit de hemel bent neergedaald, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroon, om geboren te worden in een kribbe, in een voerbak in Bethlehem. Een kindje geworden, een mens zoals wij zijn. Wij danken u, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent, dat u in volkomen gehoorzaamheid en eenswillend met uw Vader mens geworden bent om het zondekleed aan te trekken en het kleed van uw heerlijkheid achter te laten in de hemel. Wat is dat toch een wonder, Heere, dat u niet in de kribbe bent gebleven, maar dat u opgegroeid bent zoals ieder mens opgroeit. Dat u precies weet wie wij zijn, dat er één iemand is die empathie heeft. En dat bent u, omdat u in alles ons gelijk geworden bent, behalve de zonde. Maar al de gevolgen van de zonde, ze zijn bij u bekend. Toen u opgroeide en ouder werd, ja, toen u ook definitief uw aangezicht wendde naar Jeruzalem, toen u uw lijden, uw diepe lijden aankondigde, dat u moest gaan naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven, om uw gezegend lichaam daar te laten nagelen aan het kruis. Heere, wat is dat toch een liefde? Wij kunnen het met ons verstand toch niet vatten, dat u alles achterliet in de hemel, dat u mens geworden bent en dat u die weg gegaan bent die wij hadden moeten gaan, dat u plaatsvervangend daar geleden heeft, ja, het diepste lijden aan het kruis, toen het 3 uur lang aarde donker werd, toen de zon had moeten schijnen, midden op de dag, toen u het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat een liefde straalt het toch uit van die ene naam, Jezus, redder, zaligmaker, dat u zo diep bent neergedaald, ja, dat u de diepe krochten van de hel heeft gezien, in die godsverlatenheid, maar dat u het ook heeft uitgeroepen aan het einde, toen u de beker van Gods toorn en grimmigheid leeggedronken had. Tetelestai, het is volbracht. Heere, wij bidden u dat wij in deze lijdensweken niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Jezus in zijn opofferende zondaarsliefde, Jezus in zijn genade, in zijn liefde voor ons. Wij bidden u, Vader in de hemel, toon ons die liefde in uw Zoon Jezus Christus en Heilige Geest. Wij bidden u, neemt het uit Christus en plant het in ons hart. En geef ons voor het eerst en anders opnieuw geloofsogen om Jezus te aanschouwen, om hem te zien. Geef ons armen om Jezus te omhelzen. Geef ons voeten om tot hem te vluchten, knieën om voor hem te buigen. Heere, geef ons alles wat nodig is om Jezus te zien, ja, om hem te loven en te prijzen om wie hij is, om zo ook de liefde van de Vader te zien door het bloed van Jezus, dat vanmorgen van de kansel drupt voor ons allen, Want het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wast en reinigt ons van al onze zonden. En zo komen wij tot u, Heren, ook als wij niet kunnen ontkennen dat u in een goed werk in ons begonnen bent en dat we niet meer zonder u kunnen, dan nog, Heren, dan zien wij telkens maar weer die zonde voor onze ogen. Wij kunnen u niet geven wat u zo waard bent hier op deze aarde. En daarom bidden wij u dat wij ook bij vernieuwing telkens maar weer mogen komen aan de voet van het kruis. Om steeds weer en steeds meer in verwondering te mogen zien dat het bloed wast van onze zonde. Ja, dat u daarin ook wil laten zien dat het u niet uit de hand loopt. Wilt u dan vanmorgen, Heren, in het verkondigen van uw woord, in het lezen van de Bijbel, uw woord alles geven wat nodig is? Wilt u de woorden die van mezelf zijn afbreken en dat we niemand anders dan Jezus verkondigen zullen? Heren, in de verkondiging, maar ook in het lezen van uw woord, wat altijd met kracht komt omdat het uw woord is. We bidden u voor de organist, wilt u hem alles geven wat nodig is? Zij zijn talenten op het orgel gebruiken mag. Wilt u ons een stem geven om te zingen tot eer van uw naam? Wilt u ons alles geven, Heer, om te luisteren? Het kan zomaar zijn dat we hier zitten met een hart vol vragen. Misschien gaan we wel door diepe dalen heen. Wij bidden u, Heer, wilt u geven dat we een moment van rust en stilte ontvangen mogen. Dat we iets van uw nabijheid mogen ervaren. In welke omstandigheden wij ook hier zitten, dit is bij u bekend. We stellen ze allen voor uw aangezicht, Heer. Ook die verborgen noden die wij misschien niet kennen, maar u weet ze, want u doorgrondt ons en u kent ons hart. U weet precies wie we zijn. Ja, u kent al onze namen. Hoe kan het ook anders, want u bent onze schepper en u heeft recht op ons. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Heer, wij danken u voor uw liefde dat wij hier mogen zijn. We bidden u ook voor hen die met ons meekijken via de media. Wilt u ook daar een God van nabij zijn, want u bent aan geen tijd en aan geen plaats gebonden. Wilt u ook zo de huiskamers en de ziekenhuizen, waar we ook uw woord mogen horen, wilt u binnenkomen wandelen in het gewaad van uw woord. En wilt u ons troosten, hier in de kerk, maar ook elders troosten, zoals niemand anders troosten kan. Als we verdriet hebben, Heren, dat we tot u mogen komen en het mogen ervaren. Troost, troost mijn volk. Heren, wat is het toch een wonder dat u dat doet, dat u ons kent en doorgrondt. We danken u, Heren, voor wie wij zijn, voor u, voor uw heilige aangezicht, dat u ons getrokken heeft vanmorgen naar uw huis. Wij danken u, Heren, voor al de dingen die we mogen meemaken in ons leven, ook door de diepten heen. Wij bidden u voor de rouwdragenden die korte of langere tijd geleden aan een geopend graf hebben gestaan, die een geliefde moeten missen. Heren, u weet ook van die tranen af. Ze zijn in uw fles vergaard. Wij bidden u, Heren, geef kracht om te prediken. Wilt u het woord zegenen aan ons allen hart. Wilt u geven, Heren, dat we niet zullen belemmerd worden in het spreken en in het luisteren. Wees met de leiding van de crèche. Wij danken u dat er zoveel kinderen mogen zijn, Heren. Het is dat toch ook een wonder. U zegt het toch ook zelf. Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Wij danken u, Heren, dat u een trouwe kindervriend bent. En dat u ze trekken zal. We bidden u in het bijzonder, Heren, voor mevrouw Anneke van Oosten. U kent ook haar strijd, haar zorgen. We danken u, Heren, dat ze na een hele diepe weg, waar er ook gevreesd werd voor haar leven, toch uit het ziekenhuis ontslagen mag worden en naar het zonnehuis mag gaan voor verdere behandeling. Wij bidden u, Heren, wilt u haar krachten geven? Wilt u haar in alles nabij zijn dat ze het kruis in blijdschap dragen mag, als ze u mag volgen, Heer Jezus Christus. Wees met haar, met allen en allen die haar lief en dierbaar zijn. Bid u ook, Heer, voor het tweetal wat opgesteld is, voor de vacature van diaken. Wees met de heer Hollemans en van der Salm. U weet ook, Heer, wat dat betekent, als u ook in de weg van het gebed deze twee namen ook gegeven heeft uit uw hand. Heer, dan geeft dat ook de nodige spanning wellicht in de gezinnen waar ze ook, Heer, die vacature van diaken horen en hun naam eraan verbonden wordt, Heer. Misschien kunnen ze het nog een beetje van zich afzetten, maar als dan ook die avond zal zijn, de verkiezingsavond, Heer, dan weet u ook al hun vragen en al hun belemmeringen wellicht Het is bij u bekend. We brengen ze bij u. En we bidden u, Heer, wilt u ze in alles nabij zijn. En wilt u ze ook laten zien dat u nog mannen zoekt, ook in Schiedam, om diaken te zijn, om een ambassadeur van de Heer Jezus Christus in Schiedam te zijn, om de liefde van Jezus uit te stralen in de gemeente en daarbuiten. Heer, wij dragen u ook, uw herder en leraar, aan uw genadetroon op, die hier verbonden is aan uw gemeente. Wees met hem, Heer, geef hem kracht en wijsheid in de verkondiging van uw woord. Stel hem tot rijke zegen. Wij bidden u, Heer, ook voor een goede open samenkomst vanmiddag. We bidden u, Heer, dat er nog mensen zullen zijn die misschien nog niet eerder in de kerk gekomen zijn. Wilt u ze trekken? Want er zijn nog schapen die nog niet van uw stal zijn. Ze zullen toegebracht worden, zo zegt u het, Heer Jezus. En het zal worden één kudde en één herder van Jood en Heiden. Ja, Heer, zo mogen wij ook zien dat uw werk doorgaat. En ook vanmiddag, Heer, geef dat er in eenvoudigheid en in liefde het evangelie in zijn volheid klinken mag. Zo dragen wij alles aan uw genadetroon op. Wij bidden en danken u dit alles niet uit enige verdiensten vanuit onszelf, maar wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord en dat doen wij vanuit het evangelie naar Lucas. Wij lezen Lucas 22 vanaf vers 39 tot en met 46. Dat is de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing kunt u lezen uit in de Hebreeënbrief. Hebreeën 5 vers 7 tot 10. Hebreeën 5, vers 7 tot 10. Ze beginnen eerst met Lucas 22, vanaf vers 39 tot en met 46. Waar het woord van de Heere persoonlijk tot ons allen spreekt. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg, en ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Hebreeën 5, vanaf vers 7 tot en met 10. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen, en hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 22, daarvan vers 3 en vers 6. Psalm 22, vers 3 en vers 6. En dan bent u ook in de gelegenheid om uw gaven te geven in de u genoemde collecte. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, boven de prediking van vanmorgen staat geschreven de worstelingen van Jezus in de hof van Gethsemane. De worstelingen van Jezus in de hof van Gethsemane. Met hulp van de Heer staan wij stil bij drie gedachten. Als eerste, Jezus gaat voorop. Kun je eigenlijk al gelijk lezen in vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En dan staat er, en ook zijn discipelen volgden hem. In die volgorde dus. Dus Jezus gaat voorop. Tweede gedachte is, Jezus gaat alleen. Want als we verder lezen, dan zien we dat de Heer Jezus zich verwijderde. Hij scheidde zich van hen, vers 41. Hij verwijderde zich van hen. Ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en bad. Jezus is dus alleen in de hof van Gethsemane met zijn vader. Jezus gaat alleen. En als derde staan wij stil bij het gebed van Jezus. Jezus bidt en hij krijgt antwoord van zijn vader. Het gebed, vers 42. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan zien we daar een antwoord van de Heer, van God de Vader. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Daar gaan wij bij stilstaan wat het antwoord van God nu is op dat gebed van zijn zoon. En na het amen op de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 91, vers 5. En daar zingen we ook van engelen. De Heer Jezus kreeg in zijn diepe zielenstrijd een engel uit de hemel die hem ondersteunde. En wij mogen ook zingen uit Psalm 91. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie op God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op uw weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Psalm 91, vers 5 zingen wij dus in antwoord op de prediking. Gemeente, jongeren, ouderen, vanmorgen staan wij dus stil bij die diepe zielenstrijd van Jezus. In de nacht van Jezus lijden in de hof van Gethsemane. En wat mij opviel tijdens de voorbereiding op de preek was dus dat Jezus voorop ging. Die volgorde. En uitgaande vertrok hij en Jezus vertrok. Jezus gaat dus voorop en dan staat daar zo achter en zijn discipelen die volgden hem. En dat is niet zomaar. Als je het Lucas-evangelie leest, Lucas geïnspireerd door de Heilige Geest, die zoomt in deze geschiedenis als het ware in op de Heer Jezus. Anders dan Matthäus en Marcus dat doen, zoomt Lucas dus extra in op die diepe worsteling van de Heer Jezus. Het is Lucas die als enige dus ook beschrijft dat er een engel uit de hemel neerdaalt. En dat hij zweet, dat zijn zweetdruppels uit zijn poriën gepest worden als droppels bloed neervallen op de aarde. Het is Lucas te doen om het diepe lijden van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En dat is uniek van het evangelie naar Lucas. Elk evangelie heeft iets bijzonders, door de Heilige Geest geïnspireerd. Lucas die zoomt als het ware in. Dat doet hij niet alleen in deze geschiedenis, maar dat is eigenlijk wel het unieke van Lucas. Die bijzondere manier van schrijven. Dat hij in de massa als het ware inzoomt op één persoon. Of op één bijzondere gebeurtenis. Ik geef nog een paar voorbeelden, zodat het duidelijk wordt van dat dit echt typisch Lucas is. Lucas is de enige die bijvoorbeeld inzoomt, als ik het zo mag noemen, helemaal aan het begin van het evangelie, op die bijzondere aankondiging van de engel Gabriel, die naast het reukoffer altaar stond, op Zacharias, die dus daar in het heilige stond en dat is Lucas die dan inzoomt op die gebeurtenis. De enige die dat doet. Het leven van Zacharias en Elisabeth. Die bijzondere aankondiging en de geboorte van Johannes. Of als we een menigte van pelgrims zien op weg naar Jeruzalem. Dan zien we daar een Lucas die inzoomt op één persoon. Te midden van al die pelgrims zien we Jezus, 12 jaar oud, die in het huis van zijn vader verkeerde en onderwijs gaf. Dat is alleen Lucas, die zoomt in op die ene gebeurtenis. Of wat denkt u van die bijzondere gelijkenissen die Lucas heeft opgeschreven, die de Heer Jezus heeft uitgesproken over de liefde van de Vader voor verloren zonen en dochters. De gelijkenis, die bekende gelijkenissen van de Vader en die twee zonen, de oudste en de jongste, dat is Lucas. Lucas zoomt in, geïnspireerd door de Heilige Geest, op die bijzondere plekken. Of de 10 melaatsen, Lucas 17. Of wat denk je van na de opstanding, dat die Emmausgangers, die lopen daar terug naar Emmaus. Ze zijn hun meester kwijt en het is donker in hun hart. En dan volgt daar iemand, die gaat daarnaast lopen, de Emmausgangers, u kent die geschiedenis. Dat is Lucas, die schrijft precies daarover. Wat anderen laten liggen, dat pakt hij op. Mooi hè, ze vullen elkaar aan als het ware. En dat is in deze geschiedenis ook. In deze geschiedenis gaat het Lucas om dat diepe lijden van Jezus. Lucas, de focus van vanmorgen dus, naar het evangelie van Lucas, is Jezus. Hij vertrok en uitgaande vertrok hij. Jezus vertrok. En de discipelen ze volgden hem, dat is. Die volgorde laat ons vanmorgen zien, als Jezus voorop gaat, dat hij het initiatief neemt. Dus Jezus die neemt de leiding. Het loopt Jezus niet uit de hand. Nee, de dagen van zijn opneming die komen in vervulling. Het loopt Jezus niet uit de hand. Als de Heer Jezus, gemeente, en als het gaat over de lijdensweken, we gaan richting het kruis, richting dat diepe lijden van de Heer Jezus, dan vraagt de Heer Jezus vanmorgen geen tranen van medelijden. Dat heeft de Heer Jezus niet nodig. De Heer Jezus vraagt niet om tranen dat we tegen elkaar zeggen, wat is dat toch zielig, hè, voor de Heer Jezus? Wat heeft hij toch diep moeten lijden? Nee, Jezus gaat voorop. Jezus is koning. En het loopt hem niet uit de hand. Hij gaat voorop in de nacht van zijn diepste lijden neemt Jezus het initiatief. Jezus ging uit. Jezus vertrok. Hier is hij toch voor gekomen. Het is toch, het overkomt hem niet. Nee, dit is de weg die hij moet gaan. Om te lijden, om te sterven. Om verzoening aan te brengen door het bloed dat zal vergoten worden op Golgotha. Hij is gekomen om een weg te openen die wij hebben gesloten. Jezus is gekomen om daar aan het kruis onze zonden te betalen. Jezus is gekomen om geboren om te sterven voor u, voor jou en voor mij. Om die weg naar Sion, de weg naar het hemels Jeruzalem weer open te breken. Daar is Jezus voor gekomen. Jezus gaat voorop. En Jezus gaat niet alleen voorop vanuit de opperzaal naar de hof, maar ook vanmorgen onder de bediening van zijn woord gaat Jezus voorop. Jezus staat in het middelpunt van de prediking. Zijn doorboorde middelaarshanden, ze worden u getoond vanmorgen. Het is de bediening van de verzoening, het bloed van Jezus Christus. Jezus gaat voorop. Ziet u hem gaan? Zie je hem gaan? Hij vertrekt. Nou, waar komt Jezus dan vandaan en waar gaat hij dan naartoe? Nou, we hebben het al kort gezegd, hè, aan het begin toen we Psalm 118 gezongen hebben. Die avond dat Jezus in de opperzaal samen met zijn discipelen het laatste Pesach vierde, die maaltijd. Daar komt hij net vandaan. En wat was dat een bijzondere avond, dat hij die neerlag daar aan tafel en dat hij die derde beker van de verlossingen ophief, geheel volgens de Joodse traditie, want Jezus is een Jood. En hij vierde Pesach En die derde beker, de beker van de verlossingen, die werd opgeheven. En wat gebeurde er toen? Dat is zo bijzonder, hè? De discipelen, ze doorgronden het nog niet, maar er was iets bijzonders. Want aan tafel had iedereen een eigen beker. Dat was de gewoonte. In Pesach, dat dronk je niet van elkaars beker. Zeker niet. Iedereen had een eigen beker. Maar toen Jezus die derde beker ophief, de beker van de verlossingen, toen sprak hij die woorden uit: dit is mijn beker. Drink allen daaruit. En toen gaf hij zijn beker door aan de discipelen. Dat is wat geweest. Ze hebben echt wel gezien, dit is iets bijzonders. De Heer Jezus die stelt het heilige avondmaal in. Dat is allemaal gebeurd, dat is net gebeurd. Ze hebben gezongen de lofzangen, Psalm 113 tot 118. Ook zo bijzonder, hè? Jezus gaat voorop, hij heeft ingezet, hij heeft de psalmen gezongen. Geen rouwlied, geen boetepsalm, nee, een lofpsalm tot de Heer. En zo is die gegaan. Jezus vertrok vanuit de opperzaal, door de Oostpoort, het Kidrondal door, over het beekje Kidron als daar water in lag. En dan komt hij daar onder aan de voet van de Olijfberg. Hij verlaat de tempelstad, Jeruzalem. Voor hem ligt daar de Olijfberg. En onderaan die Olijfberg die hof, de hof van Gethsemane. En toen brak de tijd aan. Daaronder aan die hof. Jezus gaat voorop. Hij moet lijden, hij moet sterven. En zo zien we hem gaan. En hem volgden ook zijn discipelen, ze gaan erachteraan. De diepe, gitzwarte, donkere nacht in. Richting de Olijfberg, een plaats die Jezus niet vreemd was, een plaats waar hij de laatste week van zijn leven op aarde ook een gewoonte had om daar 's nachts te verblijven. Kun je ook lezen in Lucas 21, vers 37. Overdag gaf hij onderwijs in de tempel en 's nachts ging hij uit en overnachtte hij op de Olijfberg. Een bekende plaats voor de Heer Jezus. Maar deze nacht is een andere nacht. Anders dan al die andere nachten waarin hij samen met zijn vader in gebed was. En Jezus weet dat. Als Jezus voorop gaat, als Jezus het initiatief neemt, dan weet hij wat er gaat gebeuren. Het loopt hem van A tot Z niet uit de hand. Hij heeft de touwtjes in handen. Gemeente, wij blijven in gedachten even staan bij de hof van Gethsemane. Voordat we binnengaan, past het ons om met eerbied en met schroom deze hof te betreden. En ik zeg het er maar gelijk bij, die pijloze diepte van het zielelijden van Jezus in de hof is met geen pen te beschrijven, is met geen woord uit te drukken. Ik ga mijn best doen, maar ik zeg het u alvast, mijn woorden schieten tekort. Wat hier gebeurt. Misschien is het goed om in Leiden een korte reconstructie te maken. Aan de hand van Matthäus en Marcus erbij. Hoe het precies gegaan is. Jezus gaat de hof in. En dan laat hij aan het begin van de hof 8 discipelen achter. Die laat hij achter. Dan loopt Jezus verder de hof in. Samen met nog 3 anderen. Petrus, Jacobus en Johannes, deze 3. En als hij dus in de hof van Gethsemane, die hof met al die olijfbomen, misschien bent u er wel eens geweest in Israël, het is een indrukwekkende plaats om daar te zijn, onderaan de voet van die olijfberg. Terwijl hij daar loopt in die hof, dan zien die 3 discipelen hun meester, zoals ze hem nog nooit gezien hebben. Marcus vermeldt dat Jezus zeer ontsteld en angstig begint te worden. Zo hadden ze hun meester nog nooit gezien. Matthäus vermeldt dat hij zeer bedroefd is. De discipelen, ze zien de angst en de ontzetting. En Jezus, hij zegt het ook, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Jezus begint te vrezen en te beven, zoals Luther het omschrijft. Een zielenstrijd omvangt hem. Er moet wat geweest zijn, hè? Voor die drie. Petrus, Jacobus en Johannes, ze zien het. Ze zien hun meester, hun rabbi, lijden. Nergens in het evangelie wordt van Jezus gezegd dat hij zo door de vrees bevangen is als hier in de hof van Gethsemane. En terwijl Jezus daar in de nacht door de hof van Gethsemane loopt, lezen we in vers 41. En hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp afstand, knielde en bad. In de Statenvertaling staat, en hij scheidde zich van hen af. In de herziene Statenvertaling, en hij verwijderde zich van hen. Maar dat Griekse woordje wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk, dat hier ontsluiten zich diepten die we in onze taal gewoon niet kunnen vatten, wat hier gebeurt. In het Grieks staat hier een woordje dat ten eerste laat zien dat het een afscheid is, een diep afscheid waarin je van elkaar afgescheurd wordt. Jezus rukt zich als het ware van zijn discipelen af. Dus hij begint iets verder te lopen en vervolgens denken de discipelen van nou, de Heer Jezus, oh hij wil zeker alleen zijn. Nee, het is een intens afscheid geweest daar in de hof. Hij scheidde, hij rukte zich van hen af. Hier klinkt iets van een zeer moeilijk afscheid van Jezus. Het kostte Jezus heel veel moeite om zijn discipelen los te moeten laten. Maar hij wist dat hij alleen moest. Tijdens de voorbereiding op deze preek dacht ik aan een filmpje, een beeld van de NOS. Toen ik dat zag, het was een beetje aan het begin van de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Dat raakte mij. Als het gaat over dat scheiden, dat afscheid van Jezus. Het was een beeld van een man die stond te wachten op de bus. Die bus die was al aangekomen. En er stonden nog meerdere mannen daar. Allemaal jonge mannen. En die waren... Die stonden op het punt om naar de frontlinie te gaan, om daar te gaan vechten tegen de Russen. En die jonge mannen die stonden daar en ze wisten wat hun te wachten stond. Ze moesten gaan. Maar in die blik van die ene man was te zien dat het hem zwaar viel. En naast hem stond een jonge vrouw. En hij gaf ze een knuffel. En op de arm van die jonge vrouw een kind. Hij gaf een kus op het voorhoofdje van het kindje. En nog eens een knuffel. En die vrouw, ze kon de man niet loslaten. Maar hij moest. En hij geeft een ruk. Stapt de bus in. Geeft nog een handkus. En dan zie je die hand zo gaan. En zo gingen die mannen naar de frontlinie. Het viel hem zwaar. Snapt u wat ik bedoel? Of als je afscheid moet nemen van iemand die je zeer lief is. Je weet dat het sterven wordt. En dan die laatste blik in de ogen van je geliefde. Je moet hem loslaten. Of haar. Maar je wil het niet. Maar het moet. Jezus is op deze plaats aangekomen waar hij alleen moet zijn. Hij zoekt zijn vader op. En terwijl hij daar dus loopt, zien de discipelen dat hij zeer bedroefd is. Jezus zegt het ook tegen zijn discipelen, dat hij tot stervens toe bedroefd is. Maar dan is dat uur aangebroken dat hij alleen moet. En dan rukt hij zich los van zijn discipelen. Dat betekent dat zijn discipelen hem hebben vastgehouden. Maar hij moet alleen. En dan zegt hij nog tegen de drie, bid dat gij niet in verzoeking komt. Je hoeft niet voor mij te bidden. Maar bid voor jezelf, dat je niet in verzoeking komt. Dat je niet overgeleverd wordt aan de verzoekingen van deze nacht. Met deze woorden rukt Jezus zich van hen af. Bedroefd laat hij zijn discipelen achter op een steenworp afstand, staat er dan. Dus hij rukte zich los van zich af omtrent een steenworp. Nou, hoe lang, ja, wat zal dat geweest zijn? Nou, legde net een beetje aan hoe ver je een steen kan gooien. Maar hoe dan ook, je kunt het dan nog wel zien. Een steenworp afstand is niet kilometers, hè? Dus op een steenworp afstand hebben de discipelen hun meester gezien. Bekruipt u ook het gevoel dat deze plaats een intieme plaats is? Jezus alleen. Het is een heilige plaats. Een plaats waar hij zijn vader opzoekt. Waar Jezus, Gods Zoon, zijn vader ontmoet in de hof. Jezus knielt neer in het stof. Misschien is het goed om vanmorgen op gepaste afstand, op een steenworp afstand ook stil en in diep ontzag, getuige te zijn van deze diepe worstelingen van Jezus, Gods Zoon. Zoals gezegd, die pijnloze diepte van dat zielenlijden van de Heer Jezus in de hof, dat is met geen pen te beschrijven. Geen woorden uit te drukken. Op een steenworp afstand zien we Jezus worstelen. Vader, of gij wilt deze drinkbeker van mij wegnemen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als wat? Is hij daar alleen en dan bidt hij om een beker. Het gaat over een beker. Dat die beker aan hem voorbij zal gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Is dat diezelfde beker die zojuist opgeheven werd? De beker van de verlossing? In diezelfde nacht, is dat diezelfde beker? Nee, dat kan eigenlijk niet, hè? Want de Heer Jezus vraagt nu, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Deze beker, Vader, laat die aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat is dat voor een beker? Nou, gemeente, in het Oude Testament lezen we van deze beker. Deze beker is het beeld van Gods toorn en grimmigheid. Het is de beker waar Jesaja van spreekt uit Jesaja 51 vers 17. De beker van Gods grimmigheid, van Gods toren. Een beker vol van droesem. Of niet alleen Jesaja, maar ook Jeremia spreekt van deze beker. Of Ezechiël. Het is een gifbeker. Ezechiël noemt deze beker de beker van de totale verwoesting. Het is de beker van de eenzaamheid. Deze beker die de Heer Jezus voorgesteld krijgt in de hof, is de beker voor goddelozen. Die tot de rand toe gevuld is met Gods toorn en grimmigheid over de zonde van het hele menselijke geslacht. In Psalm 75 staat van deze beker dat die beroerd is en vol van mengeling en dat de Heere daaruit schenkt, dat hij het uitgiet over de goddelozen, die deze uitzuigende naar zijn oordeel leeg zullen drinken. Dat is de beker van Gods toren en grimmigheid. En Jezus ziet die beker in de hof van Gethsemane. En hij weet dat hij die beker van Gods toren en grimmigheid tot de laatste druppel moet leegdrinken. De beker van de goddelozen die voor goddelozen bedoeld is. En hij worstelt in de hof. Het wordt aan hem voorgesteld. Hoort u hem bidden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het om die beker gaat, hè? Dat is toch wat? Mag ik u wat vragen vanmorgen? Mag ik u wat vragen? Heb je wel eens in die beker gekeken van jezelf? Ik bedoel, als het nou gaat om dat lijden en sterven van de Heer Jezus, dat je dat, heb je die plaats, dat plaatsvervangende lijden door het geloof al eens gezien in je leven? Dat die beker die de Heer Jezus krijgt voorgesteld eigenlijk mijn beker had moeten zijn. Die beker van Gods toorn en grimmigheid, van al mijn zonden, die krijgt Jezus voorgesteld, maar die is voor mij bedoeld. Voor goddeloze gevallen Adamskinderen. En niemand uitgezonderd vanmorgen. Die beker die God krijgt voorgesteld, Gods Zoon krijgt voorgesteld, die is voor u bedoeld en voor jou bedoeld en voor mij bedoeld. We hebben gelezen in Hebreeën 5 dat Jezus heeft geroepen met sterke roeping en tranen geofferd. Jezus heeft niet stil daar liggen worstelen, maar hij heeft geroepen. Hij schreeuwt het uit. De leeuw van Juda's stam schreeuwt en hij brult in de angsten van de hel. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Vader, dit is te zwaar. Vader, de tranen lopen over zijn wangen. Straks zweet hij grote druppels bloed. Zijn bloed, zijn zweet, zijn tranen, zo onpeilbaar diep. En op een steenworp afstand zijn wij getuigen van dit diepe, diepe lijden van Jezus in de hof. Kruipt er dan in uw hart ook niet iets van schaamte en schuld? Maak het eens persoonlijk. Als Jezus daar worstelt en die beker ziet en straks zijn lippen aan die beker zet tot de laatste druppel toe. Het is toch een wonder, hè? Het is toch de Heilige Geest die dat doet? Geen vroom praatje, hoor. Nee, dat laat die maar thuis. Vrome praatjes hebben we niks aan. Ja, dominee, we zijn allemaal zondaren en dan vervolgens ga je gewoon weer over tot de orde van de dag. Nee, dat bedoel ik niet. Maar als de Heilige Geest in je leven komt en hij gaat iets laten zien van wie je zelf bent, hij overtuigt je van je zonde, dan wordt dit zo indrukwekkend dat hij dat voor mij gedaan heeft. Maak het eens persoonlijk. Jezus zet zijn lippen aan jouw beker. Dat is wat. Als je iets gaat inzien van die zwarte zonden, van die schuld die in mijn leven telkens weer naar boven komt. Maar dat ik met mijn zonde en schuld nou uit mag komen daar waar Jezus is. Kijk, Jacob Reefjes die vatte het samen in een van die bekende gedichten. Het is al geschied door mijn zonde, dat bedoel ik dus. Het is al geschied dat Jezus daar worstelt, kruipt door de hof, dat zijn zweetdruppels uit zijn poriën geperst worden als bloed op de grond drupt. Het is al geschied door mijn zonde. Maar als het er dan toch over gaat, als u nu hier met een gebroken hart onder de bediening bent, in de kerk of thuis verbonden, getuige bent van die diepe worstelingen van de Heer Jezus. Mag je dan ook iets van die plaatsvervangende borg en middelaar in je leven erkennen? Ik bedoel, dat mijnen in je hart. Door het geloof dat hij daar kroop door de hof. Voor mij. Voor mij. Dat Jezus worstelt en bidt tot zijn Vader. Voor mij. Dat hij die beker straks in ontvangst zal nemen. Voor mij. Krijgt Jezus antwoord. Als de Heer Jezus zo worstelt en zo door het stof kruipt. Krijg jij antwoord? Ja. Ja. Zijn gebed is gehoord. Hoe dan? Want die beker die gaat over de toren en de zonde die heeft de Heer Jezus gedragen. Die heeft de Heer Jezus leeggedronken. Dus op dat punt is zijn gebed niet verhoord. Maar hoe geeft God nu antwoord aan het gebed van zijn zoon, die daar worstelt in de hof van Getsemane? Wat is het antwoord van God de Vader? De hemel gaat open en er daalt een engel neer. Wat komt die engel doen? Is er ooit één engel geweest die bij zichzelf dacht, laat ik nu eens uit eigen initiatief naar de Heer Jezus gaan om hem te helpen? Is er een engel geweest die het niet aan kon zien en dacht, nu ga ik hem helpen, dit is te veel? Nee. Een engel gaat altijd in opdracht van zijn Vader, van God de Vader. Dus God de Vader stuurt een engel naar zijn zoon. En dat is het antwoord van de Vader. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. In opdracht van de Vader daalt er een engel neer om Jezus te sterken. Om hem kracht te geven in de diepe zielenstrijd van Jezus. Dat is het antwoord van God de Vader op het gebed van Jezus. Het is een tweedelig antwoord. Ik las in een heel mooi commentaar van wijde dominee J.J. Knap. Prachtig commentaar over deze verschijning van de engel. En hij raakte dat heel mooi aan. Hij zegt, het is een tweedelig antwoord. Het is een teken dat de drinkbeker niet aan hem voorbij zal gaan. God geeft hem kracht om het te aanvaarden. Maar het is ook een belofte dat zijn kracht vermenigvuldigd zal worden. Dus het is de Vader die zegt dus eigenlijk, hè, die engel die haalt hem niet weg uit de beproeving. Die engel haalt hem niet weg uit de vrees, want die vrees wordt alleen maar heftiger in de hof. Want daarna dan zweet hij die druppels bloed. Dus eerst komt die engel, maar die engel die wordt gestuurd en hij krijgt bemoediging en kracht vanuit de hemel. Dat is het antwoord van de Vader. De Vader geeft geen antwoord op de beker dat die aan hem voorbij zal gaan. Hij zegt eigenlijk door het sturen van deze engel, gij zijt het lam, mijn zoon. God laat zien dat het zijn wil is, dat zijn lieve zoon straks zal lijden en sterven. Gij zijt het lam. Mijn zoon, en hier is een engel om je te sterken en te bemoedigen. En dan wordt de strijd nog heviger. Het woord agonia duidt in het Grieks op een zware inspanning. De angst voor het lijden, de angst voor het sterven. Het is een geestelijke worsteling, een ingespannen gevecht. Hij worstelt, hij kruipt door de hof. Maar geen wanhoop. Geen wanhoop. Het is een worsteling tot aanvaarding, tot volkomen gehoorzaamheid, om dan op die plaats die beker in ontvangst te kunnen nemen. Dat gebeurt hier in de hof. Dat is wat, hè? De man van smarten kruipt door de hof van Getsemane. Hij weet wat hem te wachten staat. En in die diepe strijd ziet hij het gebeuren. Straks wordt hij gevangen genomen. Met de striemen op zijn rug, met een doornenkroon op zijn hoofd, van God en de mensen verlaten. De diepe krochten van de hel zal hij zien, daar aan het middelste kruis, als hij van God en de mensen verlaten wordt. Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er? Blijft Jezus liggen in de hof? Nee, Jezus staat op. Mooi, hè? Jezus staat op. Aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. In vers 44, en hij kwam in zware zielenstrijd, bad des te vuriger, zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen. Jezus staat op. En in dat opstaan, zien wij iets van de aanvaarding van die beker. Zijn opstaan is het bewijs dat hij de beker in ontvangst genomen heeft. De wedloop om de beker van het lijden te aanvaarden is behaald. Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. Zijn liefde en zijn ijver brandt. Jezus staat op om vervolgens weer voorop te gaan. Om straks de eerste stap te zetten. Wie zoekt gij? In de hof. En laat hij zich gevangen nemen. Als u mij dan zoekt, laat deze dan heen gaan. Jezus staat op om zijn lijden en zijn sterven te aanvaarden. De beker, hij zal hem leeg drinken. Tot de laatste druppel. Wat een troost, gemeente. Wat een bemoediging. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Jezus werd van God verlaten. Aan de hof. In de hof heeft hij het gezien. Straks op het kruis. Aan het kruishout. Roept hij het uit. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Dan zegt het avondmaalsformulier zo mooi. Opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden worden. Jezus gaat voorop. Jezus is zo diep als Jezus gedaald is, zo diep is er geen mens gedaald. En in de diepste smarten van u, van jou en van mijn leven, houd dit dan vast. Jezus is dieper gegaan, opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden worden. Dat diepe lijden van Jezus, dat laat zien dat het hem niet uit de hand loopt. In de diepste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is wat, hè? Weet u wat dat betekent, dat diepe lijden van Jezus? Dat de Heere Jezus u en jou en mij in en door het geloof nooit meer zal verlaten. Nooit meer. Ik bedoel, kijk, verlaten voelen, je verlaten voelen, dat is er zeker. Hè? Dat kennen we wel in ons leven, dat je je zo eenzaam voelt. Verlaten voelen. Maar verlaten zijn in Christus is onmogelijk. Verlaten zijn in Christus is onmogelijk, gemeente. In dat diepste lijden en sterven van Jezus worden wij allen getroost. Hij heeft geleden. Hij heeft de beker van Gods toorn en grimmigheid in ontvangst genomen, daar in de hof. Om straks aan het kruis de beker tot de laatste druppel leeg te drinken. Mijn zonde, mijn schuld, gehecht aan het kruis. Om dan te roepen, Vader, tetelestai, het is volbracht. Deze Jezus mag ik u verkondigen. Voor u allen, hier in Schiedam. Allen die meeluisteren en kijken, deze Jezus. Zo volmaakt is zijn liefde. Zijn opofferende zondaarsliefde. Gemeente, het bloed van deze Jezus drupt vanmorgen van de kansel. En er is genoeg voor u, voor jou, voor mij. Kom en buig. Buig voor deze koning. Hij is het zo waard. Deze Jezus, hij heeft geleden. En die beker van Gods toorn is leeg. En weet je welke beker er vol gedrupt is op het kruis? Die beker die u met het heilig avondmaal mag opheffen. De beker van de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. De beker van de verlossing die is aan het kruishout op Golgotha. Is vol gedrupt met het bloed van de lam. Tot de rand toe vol. En er is genoeg. Er is genoeg voor u, voor jou en voor mij. Kom dan, mijn zoon. Mijn dochter, geef nu jouw hart, Jezus, mijn Jezus, mijn heiland, mijn redder. Amen. Zullen wij samen de Heer bidden en danken. Wij steunen op u, o Heere. U bent onze toeverlaat. We hebben het zojuist gezongen en wat is dat toch een heerlijk wonder als u dat in ons leven werkt. En wij het met ons hart gezongen hebben, dan heb ik ook niets te vrezen. We hoeven niet bang te zijn als we Jezus kennen. Als de Heer Jezus Christus in ons is en wij in Christus zijn. Dan, Heere, dan zorgt u voor ons, dan is eenzaamheid. Ja, we kunnen ons eenzaam voelen, maar eenzaam zijn, het is onmogelijk. U laat niet varen de werken van uw handen. In uw tent zullen we veilig zijn. Ja, u stuurt engelen op onze wegen, als wij in gevaren zijn. U behoedt ons, u bewaart ons en dat alles in het borgwerk van Jezus Christus. Omdat hij voor ons geleden heeft, zo diep in de donkere krochten van de hel, zo diep zullen wij nooit dalen, want u bent voor ons daar geweest, om de kop van de Satan te vermorzelen, om ons in Jezus Christus alles te geven voor ziel en lichaam. Wij danken u, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent, dat u door het lijden heen, door de hof van Gethsemane, de beker aanvaard heeft. Dat u onze zonden betaald heeft. En dat er genoeg is van uw bloed. Tot de rand toe vol. Voor al onze zonden. Wij bidden u, Heere, dat er niemand zal zijn vanmorgen die daaraan voorbij zal gaan. Maar wij allen in geloof in Jezus Christus. Mogen uitzingen en jubelen, omdat u het gedaan heeft. Wij danken u, Heere, dat we door het geloof ook door diepe dalen kunnen gaan, omdat u altijd voorop gaat. Dat de herder voorop gaat en uw stok en uw staf ons altijd vertroosten zal. Dat u door de diepe dalen van de dood heen ons daar brengt waar het gras eeuwig groen is, de wateren stil zijn. Wij danken u dat het u niet uit de hand loopt. Dat u alles in uw eigen hand heeft. En dat uw rechterhand voor redding zal zorgen. Ook als wij het niet zien. Ook als er zorgen zijn waar we niet overheen kunnen kijken. In de naam van Jezus. In het bloed van u. Daar zit de kracht. Daar mogen we het van vinden, Heere. Daar mogen we het invinden. Buiten onszelf in Jezus Christus. En zo bidden wij u, Heere. Wilt u met ons zijn deze dag? Geef dat we ook voor de tweede keer op uw dag uw huis zullen opzoeken of thuis verbonden zullen zijn. Geef een rijke zondag waar nog velen zullen toegebracht worden. Die nog niet van uw stal zijn. Heere, trek ze met koren van liefde. Dat niemand vanmorgen onbekeerd de kerk zal verlaten. Maar wij allen in de naam van uw lieve Zoon zullen buigen voor de Koning van alle koningen en de Heere der Heren. Wij bidden en danken u dit om Jezus wil. Amen. De slotzang van vanmorgen is uit gezang 5, het gebed des Heren. O Allerhoogste Majesteit die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan en ook het vierde, wat de Heer Jezus ook gebeden heeft en wat wij door het geloof, zijn geloofsvrucht ook mogen bidden, ook in de diepte. U wil geschieden, u wil alleen, in de hemel en hier beneden. Gebed des Heren, vers 1 en vers 4. Geliefde, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.